Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Leenert Marcus en namens de kerkenraad heet ik u allen hartelijk welkom in deze dienst. En onze groet en welkom gaat ook uit naar allen die thuis of elders deze dienst met ons meevieren. Voorganger vanmiddag is ons oud gemeentelid dominee Rick Mager en Co Zwanenburg bespeelt het orgel. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze staande beginnen.
Laten wij eerst stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. En gemeente van Christus, genade zij u in vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met Gods Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu van Psalm 112, vers 1 en 3. We zullen nu ons geloof belijden. En dat doen wij ook staande. En dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, die u ook beschreven ziet staan. En dan belijden we ons geloof samen in gemeenschap met de kerk, die is van alle tijden en alle plaatsen. En dan beantwoorden wij die ook met het zingen van gezang 454. En wij geloven, of ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel, maar voordat we dat doen, bidden wij eerst om verlichting met de Geest. Laten we bidden. Heer in de hemel, eeuwige God, Vader van de Heer Jezus Christus, door wie wij ook zijn aangenomen in geloof. Heer, we danken u voor uw trouw, dat wij ook deze middag hier bijeen mogen zijn als uw gemeente, of we hier nu fysiek aanwezig zijn of misschien online dit volgen of later. Heren, we danken u voor uw trouw dat u deze gelegenheid geeft en de vrijheid biedt. En heren, we zijn gekomen vol verwachting tot wat u tot ons zal spreken. En Heer, we bidden u of u ons daarin ook ontvankelijk wil maken. Wilt u ons hart openen, ons verstand openen, zodat we uw woord verstaan. En dat we dat ook kunnen, dat we ook de betekenis verstaan van wat het betekent in ons leven. Heer, we danken u dat we deel mogen zijn van uw gemeente, ook wereldwijd. Dat we weten dat uw evangelie doorgaat. Een evangelie dat soms tegen onze eigen natuur inbotst. Of tegen de cultuur, de heersende tijdsgeest. En Heer, misschien ook wel tegen onszelf. En daarom bidden we u of u ons ook deze middag nabij wilt zijn. Als we gaan luisteren naar de lezing van uw woord. Wilt u ons daarbij helpen en inspireren. Dat het ons opbouwt. Dat we er iets mee kunnen in het leven van elke dag. Dat het ons wellicht een andere blik zal geven op ons leven en op de werkelijkheid om ons heen. Heer, we danken u dat we dit mogen bidden. Dit bidden we alles door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Er zijn twee lezingen, eentje uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. De lezing uit het Oude Testament is uit Genesis 16, vers 1 tot en met 16. Zitten we midden in de geschiedenis van de aartsvaders. Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abram, de Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen, misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abraham stemde met haar voorstel in en Sara gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. Abraham woonde toen 10 jaar in Canaan. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abraham, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij. Abraham antwoordde, het is jouw slavin, doe met haar wat je goed dunkt. Toen maakte Sarah haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. Een engel van de Heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Sur ligt. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen? Vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde, ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen, die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn, hij schopt iedereen, iedereen schopt hem, met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. Toen riep zij de Heer die tot haar had gesproken zo aan, u bent een God van het zien, want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien. Daaraan dankt de bron die daar is zijn naam Lachairoi, hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar bracht een zoon ter wereld en Abraham noemde de zoon die ze hem gebaard had Ismaël. Abraham was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde. Dit is het woord van God vanuit het Oude Testament. We lezen nu uit het Nieuwe Testament Lucas 11 vers 24 tot en met 26. Lucas 11 vanaf vers 24. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: ik zal terugkeren naar mijn huis dat ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er 7 andere demonen bij, slechter dan hij zelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er tenslotte veel slechter aan toe dan voorheen. Dit is het woord van God vanuit het Nieuwe Testament. We zingen nu uit het nieuwe liedboek nummer 924, wat ook op het blad is, wat u waarschijnlijk bij u heeft, is afgedrukt. Het lied Verdoofd en Schamper van Gemis, Herkomst en Doel Verloren. Een lied waarvan ik dacht dat het uitdrukking geeft ook aan wat Hagar met name doormaakt in de geschiedenis die we gelezen hebben. Na de verkondiging luisteren we eerst naar een meditatief orgelspel en vervolgens gaat het over in gezang 221 vers 1 en of vers 2 en 3. Gezang 221 vers 2 en 3. Gemeente van Jezus Christus. Slaaf of slavin zijn, dat is iets verschrikkelijks. Want het betekent dat je het eigendom bent van iemand anders. En die eigenaar die kan met je doen wat hij of zij wil. Ja, je bent letterlijk en figuurlijk een gebruiksartikel zonder rechten. Je bent ontmenselijkt. En met slaven is het zo dat heel gemakkelijk gezinnen uit elkaar worden gerukt. Kinderen worden van hun ouders gescheiden. Ze worden verkocht en zien hen nooit meer terug. Misschien dat het Hagar als meisje is overkomen in Egypte. De rijke en welvarende Abraham zocht een slavin voor zijn vrouw Sarai. En hoe dat verliep, uiteindelijk de keus viel op Hagar. Voortaan leefde ze binnen die familie en ging zij waar die familie naartoe ging. Dus toen Abraham en Sarai na verloop van tijd Egypte verlieten en teruggingen naar het land Kanaan, wat voor Hagar onbekend was, toen ze gingen naar Kanaan omdat daar weer meer voedsel was. Het betekende automatisch dat Hagar met hen meeging. De naam Hagar betekent zoiets als vluchteling of degene die wegtrekt. Nou, bij het lezen van dit verhaal dacht ik en realiseerde ik mij in het kijk daarop dat het ook beïnvloed is door het feit dat mijn vrouw en ik van 2017 tot 2024 tot vorig jaar zendingswerkers waren in Rwanda, in Centraal-Afrika. En we hebben daar 7 jaar gewoond en geleefd. En het leven daar heeft ons wel geholpen om nu beter zicht te krijgen op het leven van Hagar, wat we lezen in Genesis 16. Want in Rwanda is het volstrekt normaal, als het je ook maar een klein beetje kunt veroorloven, om een hulp, een meisje of een jongen in de huishouding te hebben. Het is weliswaar geen slavernij. Mensen zijn vrij om te vertrekken. Je betaalt een maandsalaris. Maar toch, toen we daar zo leefden, en als je dan Genesis 16 leest, dan zijn er toch heel veel parallellen te trekken tussen de relatie van Hagar ten opzichte van Abraham en Sarai. En ja, al die jongens en meisjes die daar in Rwanda in allerlei huishoudens zitten. De dienstmeisjes daar in Rwanda en ook jongens, dat zijn vaak drop-outs van school. Op een gegeven moment gestopt, uit huis gegaan en dan gaan ze bij een rijke familie aan de slag om te koken, te wassen en te zorgen voor de kinderen. En op die manier hebben ze dus een klein beetje inkomen. En het bespaart ook weer een mond thuis om te voeden. Dus de ouders die zeggen van ga maar bij die familie aan de slag. Toen wij in Rwanda woonden hadden we de eerste jaren geen hulp in huis. We waren met z'n tweeën. Maar na de geboorte van ons zoontje Jonathan zeiden onze Rwandese vrienden ook van ja, nu heb je een hulp nodig. Nu moet er iemand komen. En toen kregen we een heus kindermeisje bij ons in huis te wonen. Ze heette Aline en ze was 19 jaar oud. Ze woonde bij ons in huis. Ze was altijd thuis en ze zorgde voor de kleine Jonathan. Ze waren onafscheidelijk. Overdag zat Jonathan bij haar op de rug als zij waste of kookte. Ze speelden samen, ze zongen samen. En tot frustratie van ons was Aline vaak veel beter in staat om hem te troosten dan wij. Wij wisten ons soms geen raad. Ze was een tweede moeder. Die Aline had best zwaar werk, want wassen gebeurt met de hand. En koken is in een land als Rwanda ook arbeidsintensief. Het duurt lang. Je gaat niet naar de supermarkt om wat snelkookrijst te halen en een pakje open te trekken. Het voedsel is onbewerkt, het moet uren sudderen. Het is ongeschoold werk. En dit werk zorgt er dus ook voor, doordat het zo tijdrovend is, dat je dus ook de weg naar school voor jezelf is afgesneden. Sommige meisjes of jongens kregen als taak om de kinderen van hun huismeester naar school te brengen. En die kinderen, kleine kindertjes, hadden soms nog een hogere opleiding al dan dat ze zelf kregen. Aline was deel van ons gezin. Ze had een eigen slaapkamer waar ze 's avonds zat. Zondag gaven we haar vrij om naar de kerk te gaan. Ze was een tweede moeder voor Jonathan en voelde als ons zusje, die ons veel werk in handen nam en waar je ook een klein beetje op lette. Nou, vanuit ons leven met die meid, de meid, Aline in Rwanda, wandel je zo Genesis 16 in, waar Hagar het meisje is van Sarai. We weten niet de leeftijden, maar ik probeer mij dat zo in te leven. En met onze Rwandese ogen realiseer je opeens dat dit systeem, deze slavernijsysteem, ook een beschermingsmechanisme is waarin jonge mensen in kansloze omstandigheden toch opeens de gelegenheid krijgen om een veilig bestaan te hebben. Daarbij hangt het er wel vanaf in wat voor gezin je terechtkomt. En hoe geringer je afkomst, hoe sterker je verbonden bent aan je meester. Het alternatief is armoede, kwetsbaarheid. En ik kan me voorstellen dat de mensen Hagar gelukkig prijsden. Het was haar gelukt om aan de slag te gaan in de huishouding van Abraham en Sarai. Het zijn oude, rijke mensen, een kinderloos echtpaar. Als meisje ga je het liefst aan de slag in een rijk gezin. Het liefst was je natuurlijk de slaaf van een hooggeplaatst iemand. Een minister of zo iemand als Potifar, het hoofd van de beveiligingstroepen van de farao. Het liefst bij expats. Bij blanke zendelingen, bij voorkeur, zoals Aline bij ons. Want die betalen je over het algemeen beter. En ja, zeg ik dan, behandelen je over het algemeen humaner. Want we hoorden wel heel veel verhalen daar. En we werkten met Rwandese collega's, zoals pastor Alfons of Boas, de scriba van de kerk. En die wisselden regelmatig van kindermeisje, omdat er weer eens eentje was weggelopen. De meisjes moesten van ochtends vroeg tot 's avonds laat werken. En dat dan voor €7 per maand. Hun kinderen maakten het soms, de kinderen van die pastors maakten het soms, de meisjes ook heel erg moeilijk door hun gepest. En omdat erop neergekeken wordt van, ach, jij kunt toch niks en jij bent toch nergens goed voor. En heel veel predikanten, collega-predikanten stonden er niet toe dat hun meid zondags naar de kerk ging. Want als zij thuis kwamen na een lange kerkdienst, wilden ze eten opgediend krijgen. Wat die meid natuurlijk tijdens de dienst moest voorbereiden. Ik bracht het wel eens ter sprake. Ik heb het ook wel eens in een preek gezegd. Hoe behandel jij jouw meid en jouw houseboy? En dan glimlachten de mensen. En dan zeiden ze, ja, je hebt wel gelijk. Maar ja, dat is de manier zoals we dat doen. Dat is het systeem. We doen het toch zo. Het is een moderne vorm van slavernij met als enige verschil, ja, misschien wel het salaris. En dat het meisje of de houseboy mag weglopen. Aline was niet ons eigendom, waar je mee kon doen wat je wilde. Maar net als in de Bijbel kwam ook nu, hoor je veel verhalen van seksuele uitbuiting en dat er van alles en nog wat fout gaat. Hagar kwam in een gezin waar een groot verdriet heerste. Abraham en Sarai hadden geen kinderen. Nou, ongewenste kinderloosheid is een kwetsbaar onderwerp waar je niet altijd makkelijk over spreekt, misschien wel nooit. En misschien zijn er wel mensen hier die ermee te maken hebben. Je mist iets wat er nooit is geweest. En voor Abraham en Sarai was het een extra pijnlijk, want God had aan Abraham nageslacht beloofd. Hoe cynisch eigenlijk, van hoe kun je dat nou beloven? En de druk voor nageslacht was sowieso enorm groot. En het was een cultuur waar de kinderzegen sowieso al erg belangrijk was. Net als in Afrika, net als in Rwanda. Een pas getrouwd stel zou het liefst het eerste jaar al een kind moeten krijgen als bewijs dat het allemaal goed werkt en dat het allemaal goed is en dat het allemaal gezegend is. Sarai en Abraham waren al hoog bejaard, dus mensen zullen geen opmerkingen meer gemaakt hebben. En toen wij, Carolina en ik, de eerste jaren in Rwanda woonden, werd er heel vaak gezegd, we will pray for you, we gaan voor je bidden. Dus toen uiteindelijk Jonathan geboren werd, kwamen we er ook achter van hoeveel gebedssessies er wel niet geweest waren. We kunnen ons voorstellen dat Sarai vol verdriet en verbittering was over haar gesloten baarmoeder. En op een zeker moment heeft ze zich erbij neergelegd. Het komt er niet meer van. We moeten iets anders organiseren. Zodat er toch nog toekomst is voor, ja, voor de familie, voor hoe het verder gaat. In Rwanda hebben we meegemaakt dat een pas getrouwd stel niet meteen zwanger werd. En dan gaat de familie zich ermee bemoeien en dan wordt er heimelijk iets geregeld. En ik sprak mijn collega, pastor Alfons, een keer van hoe gaat dat dan toch? En hoe komt het eigenlijk van dat als je dan helemaal niet geen kinderwens hebt of kinderzegen hebt. Als een stel, nou hij legt het uit, als een stel dan langer kinderloos is, ja dan komt de broer van de man langs bij de schoonzus. Dan wordt er iets geregeld binnen de familie. En als de vrouw dan alsnog zwanger wordt, ja dan blijft het een beetje onduidelijk wie de vader van het kind is. Maar ja, de toekomst gaat gewoon verder en het kind groeit vreedzaam op. Nou, bij Sarai en Abraham werkte dat niet, want broers en zussen die waren buiten beeld daar in dat verre Kanaan. En het was duidelijk dat het probleem bij Sarai lag. Dus er was een groot verdriet. Daarom bedacht Sarai, ik stuur mijn slavin Hagar naar Abraham. Die moet het met haar trouwen en dan, als daar dan een kind van komt, dan geldt dat als mijn kind. Hagar zou de draagmoeder van haar kind worden. Nou, je kunt je misschien afvragen, wat zou Hagar daarvan gevonden hebben? He, als jonge vrouw, misschien ja, dat je dan met een hoogbejaarde man moest slapen. Ze had geen keus, ze moest er aan meedoen. He, als het ware alsof je beschikbaar moet zijn, alsof je een prostituee bent. Maar met mijn ervaringen in Rwanda zou ik nu ook zeggen dat Hagar er vast wel mee in kon stemmen. Want via haar kind zou zij voor altijd verbonden blijven aan Abraham. Het bood financiële en sociale zekerheid voor het toekomstig kind. In één klap zouden zij en het kindje een toekomst hebben. Toen ik in Rwanda woonde, heb ik het enkele keren meegemaakt dat een meisje zo op straat of waar dan ook een keer half grappend, half ernstig vroeg of ik met haar wilde trouwen. En toen antwoordde ik, ja maar ik ben al getrouwd. En dan antwoordden ze, oh, maar dat maakt niet uit, als tweede vrouw. En dat vroegen ze niet vanwege mijn indrukwekkende verschijning, maar waarschijnlijk gewoon vanwege de economische omstandigheden en van de zekerheid. En die kan misschien iets organiseren, die kan een toekomst voor mij bouwen. Het blijkt ook wel uit het verloop van het verhaal. Want het kindje is nog niet geboren of Hagar weet onmiddellijk dat er iets veranderd is en Sarai ook. Voorheen was Sarai de vrouw des huizes en Hagar het dienstmeisje dat aan al haar grillen moest beantwoorden. Maar nu Hagar zwanger was van de toekomst, lijken de rollen opeens anders te worden. Nu kan ze een claim leggen op het gezin. Ze krijgt een positie naast Sarai. Ze krijgt een plek tussen Abraham en Sarai. Het was te voorzien dat er zoiets zou gebeuren en Abraham had wellicht ook wijzer moeten zijn. Maar in dit verhaal komt Abraham sowieso vrij passief over. Sarai wilde dat hij met de slavin Hagar had slapen, geen probleem voor hem. Ze komt vervolgens verhaal bij haar man halen als de zwangere Hagar zich brutaal van alles in gaat beelden. En Abraham spreekt geen recht, maar zegt onverschillig, doe maar wat je wilt, ze is in jouw macht. En dan breekt er een helse tijd aan voor Hagar. Deze passage van Genesis 16 gaat niet over het onrecht van seksuele uitbuiting, maar over het onrecht van vernederd, gekleineerd, ontmenselijkt te worden. Sarai tolereerde Hagar in haar leven zolang ze kwetsbaar en afhankelijk was. Maar Hagar begon haar eigen plek in te nemen en dreigde zo een persoon met een eigen stem te worden. Het zegt het heel bondig, dus vernederde Sarai haar. Het kan ook voor ons zo gemakkelijk gebeuren. Hoe velen van ons kunnen op allerlei manieren zo beschadigd worden door wat er gezegd wordt. Harde woorden die ooit zijn, tot ons zijn gesproken, En woorden van je bent waardeloos, je leven zal niets waard zijn. Wat jij doet, daar komt toch niks van terecht. Het gaat toch niet goed, wie denk je wel dat je bent? Soms wordt het expliciet gezegd. En soms zit het in de kleine dingetjes, dan voel je het intuïtief aan. Of denk je van, volgens mij wil die dat eigenlijk zeggen. En dat kan door, misschien wel door onze ouders of door een leraar. Of door iemand anders die we respecteerden. En de woorden hebben zich dan als een boze geest in ons hart genesteld. We geloven ze en je zit er als het ware in gevangen, om het maar zo te zeggen. Het maakt je tot een slaaf, waaraan je niet lijkt te kunnen ontsnappen. Wat Sarai, een van de Bijbelse geloofshelden, deed, moest toch moeilijk geweest zijn. Want op een dag liep Hagar weg. Ze gooide het allemaal weg. Ze was al zwanger. Hagar had heel veel, misschien alles wel. En ze was bereid om het te verliezen, om de woestijn in te vluchten. De meeste mensen vluchten niet voor de lol of om hele kleine redenen. En zwangere vrouwen al helemaal niet. Maar op een dag trekt Hagar het niet langer en ze gaat erop uit. Ze trekt de woestijn in. En onder die gegeven omstandigheden is vluchten naar de woestijn bijna suïcidaal. Ze zag geen hoop en ze zwierf verloren rond. En toen ontmoette ze een engel van de Heer bij een oase. Een oase is een plek, een vaak opgedroogde rivierbedding waar ergens nog wat water schuilt. Dat zijn de plekken in de woestijn waar je je batterijen weer kunt opladen. Nou, in deze ontmoeting met die engel als Nieuwtestamentische kerk zouden we zeggen Hagar ontmoette Jezus Christus zelf of een gestalte daarvan. En hij vraagt haar, waar kom je vandaan en waar wil je naartoe? Wat is de bron en wat is het doel? En dat is een vraag die wij onszelf ook vandaag kunnen stellen. Waar kom jij, waar komt u vandaan, waar kom ik vandaan? Waar vluchten we misschien voor weg en waar willen we naartoe? Wat is ons doel? De engel vraagt Hagar om terug te keren. Ga terug naar Sarai. Onderwerp je aan haar gezag. Accepteer je rol, want God heeft plannen voor deze jonge vrouw. God hoort Hagars ellende. Hij weet wat er in haar leven is gebeurd. En net zoals God ook onze pijn en ons verdriet kent, het onrecht dat ons is aangedaan, de systemen waarin wij gevangen zitten, of bepaalde patronen in relaties waar wij niet denken uit te kunnen komen. Nou, ik vertelde eerder al dat wij een dienstmeisje hadden, eerst Aline, die woonde bij ons. Eerst hadden we Aline en op een gegeven moment kregen wij een andere, daarna kregen wij Rosa. Aline is namelijk op een gegeven moment bij ons weggegaan. Zoals ik al zei, ze was deel van ons gezin. En hoe goed ze zich tegenover ons ook gedroeg. En we waren heel erg blij met haar. Je merkte dat ze niet gelukkig was. Misschien dat ze zich haar verblijf bij ons anders had voorgesteld. Nou, we wisten dat onze uitzending zou duren tot 2024. Dus Aline wist ook van tot 2024 en dan stopt het. Ze kon niet met ons mee terug naar Nederland. En tijdens ons verlof in 2023, 10 weken is dat, boden we haar aan van doe maar een naaicursus. Zodat tegen de tijd dat je weer, als het verlof voorbij is, dan heb je die cursus gehad. En als wij dan definitief weggaan, dan heb je een opleiding gehad. En dan kun je jezelf in een hoger inkomen voorzien dan wat er nu mogelijk is. Maar op een gegeven moment wilden ze toch echt stoppen. En we hebben de reden geprobeerd te achterhalen. En ze zei van ja, ik kan niet zonder zout koken bijvoorbeeld. Er moest altijd heel veel zout in, een kleine reden. Maar de echte reden hebben we nooit achterhaald. Aline was heel erg druk ook met jongens en zat heel veel op haar telefoon. Hoe het ook zij, in oktober 23, toen Jonathan net 2 jaar was, verliet Aline ons gezin. En we hoorden via geruchten dat ze terugging naar haar dorpje Geyeye. Aanvankelijk werd ze nog veel gezien met de dorpsjongens waar ze allemaal selfies maakten. Maar via via hoorden we dat na verloop van tijd haar uiterlijk verslechterde vanwege ondervoeding en verdween ze een tijdje van de radar. En laatst hoorden we van vrienden van ons dat ze weer aan het werk was als dienstmeisje voor een Rwandees gezin in de buurt van waar wij woonden. Nu vonden we snel een andere jonge vrouw om haar te vervangen. De 24-jarige Rosa nam het over. Nou, koken kon ze beduidend minder goed en ze was wat chaotischer, maar zij en Jonathan, dat klikte net zo goed. En toen onze uitzending ten einde liep, toen wisten ze van ja, nu stopt het werk voor haar. En zij stemde ermee in dat we haar gingen ondersteunen met haar verdere opleiding. Eerst overwoog ze nog van ik wil kapster worden, totdat ze besloot van nee, ik wil mijn middelbare school afmaken. En toen we vorig jaar afscheid van haar namen, bereidde ze zich voor om terug te keren naar de middelbare school. Ze moest weer naar de vierde. Dus ze was een van de oudste van de klas. Maar de laatste keer dat we van haar hoorden, was ze een van de beste van haar klas en ging het heel goed. Als je als meisje uit een arm dorpje de kans krijgt om bij een welvarend echtpaar te werken, is dat nog geen uitgemaakte zaak dat je leven daardoor opwaarts verloopt, dat het alleen maar beter wordt. Er is altijd een samenhang tussen je leven op orde krijgen en je leven geestelijk op orde krijgen. En misschien is dat ook hoe we de waarschuwing uit Lucas 11 moeten lezen in het licht van de geschiedenis van Hagar. En ook de parallellen die ik trok met de Rwandese housemaids en houseboys. Het gaat er niet alleen om dat we demonen uit het verleden opruimen en wegjagen, maar dat er ook een nieuwe geest en een nieuwe discipline voor in de plaats komt. Want je kunt een onrechtmatige meester verlaten, maar het is de vraag of het de volgende keer veel beter is. Behalve als we ons leven toevertrouwen aan Christus, als Hij onze hoogste en eerste meester is aan wie wij gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Nou, deze twee jonge vrouwen waar ik over vertelde in Rwanda doen mij denken aan Hagars leven. Hagar besluit naar de engel van de Heer te luisteren, terug te keren naar de familie van Abraham en Sarai. En de baby wordt geboren en krijgt de naam Ismaël, wat betekent God hoort. En dat is precies ook wat ik deze middag tegen u wil zeggen en tegen jou wil zeggen. God hoort en ziet je pijn en verdriet. In Jezus Christus heeft Hij al onze pijn, al onze gebrokenheid op zich genomen en Hij wil schoon schip maken in ons leven. We hebben een God die onze pijn ter harte neemt, die de wonden die in ons zijn kent en ons het leven wil brengen. Net als Hagar wil ook de Heere God in Christus ons een nieuw leven geven, zodat we een pad hebben naar een hoopvolle toekomst. En dan worden wij of zijn wij slaaf van Christus. Dan is het niet alleen maar dat wij schoon schip gemaakt hebben met de demonen uit het verleden, maar dat er ook ruimte is voor een nieuwe geest, de geest van Christus. Amen. Laten we danken. Heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen uzelf bekend, dat gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefde ons toegewend. Nu rijst uit elke nacht uw morgen, nu wijkt uw troost niet meer vandaar. En wat voor wijzen bleef verborgen, werd kinderen geopenbaard. En of een mens al diep verloren en ver van u verzworven is, gij noemt zijn naam, hij is herboren, vernieuwd door uw getuigenis. Uw woord dat spreekt in alle talen, heeft uit het graf ons opgericht, doet ons in vrijheid ademhalen en leven voor uw aangezicht. In Jezus' naam. Amen.
Goedemiddag gemeente, mijn naam is Cora Treuren en namens de diaconie mag ik de 3 collecten toelichten. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie, waarmee we als wijkdiaconen mensen in kwetsbare situaties kunnen ondersteunen. De tweede collecte is voor de wijkgemeente en is als aanvulling op de kerkbalans. De actie kerkbalans, waarmee we kerk zijn in deze omgeving en onze activiteiten zowel op zondag als door de week hebben. De derde collecte is de zendingscollecte, die is dit kwartaal voor Wilbert en Rima van Zanen. Die werken in het seminarium in Beirut, waarbij ze predikanten opleiden voor de regio, voor het Midden-Oosten en voor Noord-Afrika. En Wilbert geeft daarnaast ook nog studentenpastoraat. En hij is uitgezonden namens de GZB en Kerk in Actie. U kunt geven via de gebruikelijke manieren, via de QR-code, via de instructies in de liturgie of via de collecteblok bij de uitgang. De Heer zegene u en uw gaven.
Wij sluiten af met het zingen van Psalm 86, vers 5 en 7. Verhef dan nu uw harten en ontvangt de zegen van de Heere God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.